Ja? Mm. Is het heel erg?
Mm.
Oh, ik ga niet eens aan beginnen dan.
Nee, het is echt niet te doen. We hebben even een hap met tostada, maar het is echt heel vies.
Oeh, bah. Zou die nogal goed zijn?
Ik weet niet, maar...
Bah.
Ongekend dit, nee. Oh. Joost, die... Niet te hakken, snel, spoel het weg met de wijn. We kunnen gelijk eens even kijken hoe dat gaat. Oh, echt heel vies.
Als mensen ooit nog zeggen, ik lust geen Sauvignon Blanc, moet je me wegspoelen met die tostada. Ben je blij dat je Sauvignon Blanc hebt?
Hey, leuk dat je luistert naar Lullen over Koken. De tweewekelijkse podcast waarin Joost Sommerdijk en Jasper Oudzoorn lullen over eten en drinken. Joost weet veel over koken en Jasper het een en ander over wijn. Ideaal dus. Ze zijn een tikkeltje pretentieus, maar vooral enthousiast en nemen jou graag mee in een culinaire reis. Joost neemt iets mee uit de keuken en Jasper iets mee voor in het glas. Bon appétit!
En deze week op het programma Ceviche en Sauvignon Blanc. En zullen we maar gewoon gelijk beginnen met de wijn. En het is een primeur, Joost.
Marlboro heb ik van horen
Marlboro. Zeggen. Een Marlboro Sauvignon Blanc. En dat is de eerste wijn in de podcast die uit de nieuwe wereld komt. En, nou, dat
nieuwe wereld?
De nieuwe wereld, ja. Dat klinkt dus een beetje...
is nieuws gevonden.
Misschien een beetje paternaliserend. Maar de nieuwe wereld is eigenlijk de wijnwereld buiten het Europese continent, zeg maar. Dus de... Nou, de wijn is natuurlijk begonnen aan het Europese vasteland.
Georgië.
Georgië, dat, en dat is leuk. Nou, leuk dat je daar meteen over begint. Dat wordt eigenlijk de Ancient World genoemd.
Oké.
Dus je hebt de Ancient World, de Nieuwe Wereld en de Oude Wereld. En de Oude Wereld is eigenlijk de klassieke wijntraditie. Dus dat is Frankrijk, Italië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Portugal. Dat gebied, zeg maar. Hè. En in de tijden van koloniën. Toen is natuurlijk een Christoffel Columbus richting Zuid-Amerika gegaan. En daar is eigenlijk de wijn geïntroduceerd. Het heeft heel lang geduurd voordat dat op gang kwam. En dat noemen we nu de Nieuwe Wereld. Terwijl er eigenlijk ook al wel lang wijn wordt gemaakt. En het gaat met name over de wijnbouwgebieden een beetje Noord-Amerika. Dus met name Californië, Oregon, Washington, Canada, Zuid-Amerika, Chili, Argentinië, Zuid-Afrika.
Maar wat mij nu al opvalt, wat me best raar lijkt ook. Volgens mij in Europa verbouwen we dus wijn eigenlijk alleen op de gebieden Italië, Spanje, Frankrijk. Hè? Daar worden de meeste wijnen vandaan gehaald. Maar je noemt nu al een aantal gebieden op waarbij ik bij Chili niet meteen denk aan. Volgens mij zal wel hetzelfde klimaat zijn als in Zuid-Frankrijk en de Provence.
Nee, klopt. Nee, dat is, in Frankrijk zijn natuurlijk ook veel verschillen qua temperaturen. Want ik bedoel, je hebt natuurlijk de Provence, maar ook in de Champagne-streek wordt ook wijn gemaakt. Die is relatief koel, dus er zit veel verschil tussen. Maar eigenlijk kan je, als je over de hele wereld, heb je de breedtegraden tussen de 30 en 50 graden. En aan de andere kant tussen de 50 en 30 graden. En
welke keringen zijn dat dan precies?
Ja, dat is rond de, wat is de steenbok en de kreeftkeerkering of zo? Ik weet niet, heb opgelet tijdens aardeskunde. En dat is een beetje de zone, dat is een soort van balk die over de hele wereld gaat. En dat is een beetje de zone waar wijn wordt gemaakt. Dus dat geldt voor Chili, Argentinië, als je hem dan doortrekt Zuid-Afrika. En als je hem dan doortrekt zo richting Australië en Nieuw-Zeeland. Ja. En aan de bovenkant van de wereld is dat dus eigenlijk Noord-Amerika, een stukje Canada. Portugal, Spanje, Frankrijk, Italië, maar ook wel eigenlijk net een randje Nederland nog. Onderkant van Nederland, zeg maar. Engeland. Sorry?
Lemberg,
ja. En dan ook nog China.
China?
Ja, dat is opkomend. Dat
ja,
is,
dat is allemaal veel
niet,
wijn vandaan.
Ja, dat is echt... ik zou er vooral niet te veel wijn vandaan halen, maar dat is eigenlijk een beetje de nieuwe wereld.
En je moet volgens mij ook wel een beetje een zeeklimaat hebben, toch?
Het klimaat, ja.
Want volgens de breedtekering zou je eigenlijk moeten zeggen dat Rusland dan ook tot dit groepje zou behoren. En ik heb niet veel Russische wijn.
Zeeklimaat is wat belangrijker. Maar in ieder geval dat je dus echt dat je wel genoeg zonuren hebt.
Ja.
Niet te warm en te droog. Dus dat is eigenlijk, zeg maar, zit een beetje tussen de gemiddelde tussen de 10 en 20 graden. Het uiterste is 20 en het koelste is, zeg maar, 10 graden wat het gemiddeld moet zijn.
Ja.
En dan heb ik het over de temperatuur en niet over de breedtegraden.
Ja.
Ja. Nou, en die twee werelden, de oude en de nieuwe wereld, die zijn eigenlijk moeilijk te onderscheiden. Want, of tenminste, je kan ze generaliserend onderscheiden. Waarin je zegt dat de oude wereld, dus de klassieke wijnen zoals wij ze kennen, vooral wat minder body hebben, wat minder alcohol, meer zuurgraad en wat minder fruit en juist meer mineraliteit. En juist dat de oude wereld, dat zijn de oude wereldwijnen, sorry, dat de nieuwe wereldwijnen eigenlijk een beetje tegenovergesteld zijn. Dus wat voller, wat meer alcohol, meer fruitigheid en wat minder aciditeit.
Maar ik neem toch even aan, hè, dat is misschien een beetje kort door de bocht, dat ze dezelfde druiven kunnen gebruiken in Nieuw-Zeeland als in Zuid-Frankrijk.
Ja,
toch?
Zeker. Dat doen ze zeker.
Dus hoe komt dat dan dat die
wijnen heeft dus deels te maken met klimaat. Deels te maken met andere ondergronden. En ook met de wijnstijl. Want heel veel wijnmakers hebben eigenlijk het trucje een beetje afgekeken van het Europese vasteland. En zijn toen eigenlijk doorgegaan met nieuwere technieken en vernieuwde technieken. En als we het dan hebben over de Sauvignon Blanc, zelf de druif, echt zelf, die deze aflevering centraal staat bij de wijn die we zo meteen gaan drinken. Dan zie je eigenlijk dat staat in de top 10 van de meest aangeplante druiven ter wereld. En die groeit eigenlijk op heel veel plekken. Dus die groeit in Frankrijk, die groeit eigenlijk overal ter wereld. Maar ook in Nieuw-Zeeland. En dat is een goed voorbeeld. En daar is het heel interessant, want de Sauvignon Blanc komt uit de Loire-streek oorspronkelijk. En de Sancerre is een hele bekende regio waar die vandaan komt. Kennen de meeste mensen wel. Polyfumé, Manitou Salon. Dat zijn echt klassieke Sauvignon Blanc druiven.
Mijn ouders hadden altijd als iets te vieren hadden. Ik denk mijn geboorte.
Uh-huh. Ik kan me niet voorstellen dat je dat viert.
Nou, maar... ja, nee, misschien toen niet inderdaad. Maar normaal gesproken, dan vierden ze meestal dan met een fles Polyfumé.
Ja.
Of, hoe zeg je het?
Ja, Polyfumé is goed, ja. Okay, Sancerre, Manitou Salon, dat zijn echt de hele bekende wijnen van de Sauvignon Blanc druif. En ook in de Bordeaux groeit die steeds meer. En daar wordt eigenlijk ook zoete wijn van gemaakt. En dat is in de Sauternes wordt die gemaakt. Vaak in een blend. Maar het is best wel een druif waar je veel kanten mee op kan. Maar het is geen hele makkelijke druif, want hij groeit heel hard en woekert heel veel, dus je moet hem goed bijhouden. Veel kans op...
Voor je het weet zit je hele wijngaard onder Sauvignon Blanc.
Ja, exact. En grote kans dat je op ziektes ook, omdat die trossen heel compact zijn. Dus er blijft makkelijk vocht tussen zitten en dat gaat dan weer rotten. Dus het is niet de allermakkelijkste druif. Maar wel heel populair, omdat hij toch op relatief veel plekken makkelijk groeit, zeg maar.
En Sauvignon Blanc is ook wel een wijn die je vaak misschien wel in de supermarkt snel koopt. Hè?
Ja, zeker.
Waarschijnlijk dus ook wel een goede opbrengst vierkante meter.
Hij heeft een relatief hoge opbrengst.
Ja.
Misschien
moeten we het heel even toelichten trouwens. Waarom je een opbrengst per vierkante meter...
Ja, ik gooi per het hectare. Nee, ja. Ja, dat is een goed punt. Nou ja, je hebt natuurlijk de ene soort druif... is natuurlijk groeit meer dan de andere soort druif. Dus je hebt meer druiven die kunnen wat makkelijker tegen moeilijke omstandigheden... waardoor de trossen groot blijven. En je haalt gewoon een aantal kilo druiven van je per hectare dan af. En dat bepaalt hoeveel flessen wijn je kan maken. Dus als je een druif hebt die heel erg veel... of een wijnplant die heel veel druiven produceert... dan kan je heel veel flessen wijn maken uit jezelfde hectare. Dus verdien je meer geld.
Ja, simpel. En dus kan die wijn in de Albert Heijn liggen... en hoeft die niet per se in een groothandel.
En juist de Sauvignon Blanc heeft natuurlijk... de Sauvignon Blanc heeft natuurlijk altijd wel een beetje... veel mensen vinden het toch een beetje zurige wijn. Het is natuurlijk een hele frisse wijn... met een beetje groene appels, grapefruit... echt een beetje die wat zuurdere smaken. Maar het leuke is dus dat die nu... want deze die we vandaag hebben, die komt uit Nieuw-Zeeland. En dat is dus echt een nieuwe wereldwijn uit de Marlborough. En daar is de wijn dus, de Sauvignon Blanc, daar goed tot stand gekomen. En je ziet juist dat wijnmakers in de hele wereld nu een beetje kijken naar wat gebeurt daar, in plaats van wat gebeurt in de oude wereld, omdat het daar zo succesvol is.
Echt, dus eigenlijk omgekeerde wereld.
Eigenlijk omgekeerde wereld.
Oude wereld is nieuwe wereld.
Nieuwe wereld is oude wereld. Asian bult er even tussendoor. En dan kruisbestuiving. En dan voor je het weet ga je helemaal los met de Sauvignon Blanc.
Maar want het is wel best raar eigenlijk, toch? Het is wel typerend. Want normaal gesproken staan de klassieke dingen... Die gaan al jaren zoals ze gaan om bepaalde redenen.
Ja.
En daar wordt eigenlijk over het algemeen ook vrij weinig van afgeweken. Maar in dit geval zeg je dus de Sauvignon Blanc makers in Nieuw-Zeeland. Eigenlijk die zijn een voorbeeld voor de Sauvignon Blanc makers in Frankrijk, Duitsland. Ik weet niet waar die allemaal groeien verder.
Maar. Nee, ja, die zijn natuurlijk is dat niet voor iedereen, maar het is wel echt een voorbeeld. Omdat dit echt bij far de meest bekende wijn uit Nieuw-Zeeland is. En Marlborough Sauvignon Blanc, dat kent eigenlijk, heel veel mensen kennen dat wel. Dat is heel bekend. En je ziet er ook dat er 75% van alle wijn uit Marlborough is Sauvignon Blanc. En dat is ongeveer 90% van alle wijn die wordt geproduceerd in Nieuw-Zeeland. Dus okay. 90% komt uit Marlborough, waarvan 75% dan weer Sauvignon Blanc is. Dus dat laat wel zien hoe gigantisch groot dat is. En wat er daar eigenlijk heel bijzonder aan is, vind ik dan, is dat Nieuw-Zeeland, het hele land wordt wijn gemaakt. Dus in Frankrijk heb je kleine gebieden, maar in Nieuw-Zeeland wordt eigenlijk de hele lengte van het land wijn gemaakt. En pas in 1836 is dat een beetje op gang gekomen. Dat ging heel erg langzaam. Terwijl, dat duurde heel lang en mensen moeten leren kennen en die wijnbouw moet helemaal op gang komen en zo.
Maar even voor de beeldvorming, wanneer werd er in Frankrijk dan voor het eerst, zeg maar, niet bij de mensen thuis in een keldertje wijn gemaakt, maar grootschaliger?
Oh, echt vroeg, dat werd al echt in de middeleeuwen, diep in de middeleeuwen, begon het echt al, ja.
Okay, ja.
veel eerder al, ik het precies het jaartal weet niet. Niet. Maar wijn, nee, dat moet je helaas verschillend blijven, Joost. Misschien plakken we dat er nog wel even in. Maar nee, ik weet niet, maar dat gebeurt echt al heel erg lang. Dus dat maakt het eigenlijk extra bijzonder. En als je bedenkt dat in Marlboro pas de eerste commerciële wijngaard was er pas in 1973.
Ja, dus is,
dat is 50 jaar geleden.
50 jaar geleden.
Ja, minder nog zelfs. Dus dat laat dan zien hoe snel de ontwikkeling dan toch gaat met de kennis van nu. Hè? Omdat het natuurlijk, er wordt heel veel gekeken naar hoe het in andere landen gaat. En als je dan, ik zei net, die twee breedtegraden van de oude en de nieuwe wereld. Als je eigenlijk de wereld een beetje spiegelt, dan ligt Marokko zo in een gebied van Parijs tot Marokko.
Marokko ligt in een gebied van Parijs.
Nee, dus Nieuw-Zeeland, als je dus ligt natuurlijk aan de andere halfrond. Okay. Dus als je het spiegelt, dan is het eigenlijk dezelfde van als je van Parijs naar Marokko, dat is eigenlijk, daar kan je Nieuw-Zeeland een beetje overheen leggen.
Ja, dus kortom, in het zuidelijkste puntje van Nieuw-Zeeland, dan ben je dus in Marokko. Het noordelijkste puntje ben je dus
in
Parijs.
Ja, het klimaat is koeler wel. Maar dat laat wel zien hoe groot het land eigenlijk is en hoeveel wijn er verbouwd kan worden.
Dus eigenlijk, dus Frankrijk ligt er helemaal tussen. In Frankrijk wordt vanaf Champagne tot en met aan
Provence.
Ja, Provence inderdaad wijn geteeld. En eigenlijk zouden dus al die wijnen zouden dus ook, in theorie natuurlijk, in Nieuw-Zeeland gemaakt worden.
Ja, dat is dus eigenlijk te makkelijk gezegd. Dat zou je misschien wel zeggen, maar dat is eigenlijk te makkelijk. Want in Europa, het vasteland, heb je de golfstroom die relatief warme lucht meebrengt. En die is in Nieuw-Zeeland niet aanwezig. Dus daar is het een stuk koeler wel. Dus daarom getijdt die Sauvignon Blanc zo goed. En getijdt de Pinot Noir ook heel goed daar. Dus zijn echt druiven die echt tegen een heel koel klimaat kunnen. En het gebiedje Marlboro, dat is eigenlijk een rivierbedding. Ligt een beetje midden in Nieuw-Zeeland, zeg maar. Dat is een oude rivierbedding. En daar zit is vrij vlak, veel slip en een grind. Af en toe wat grotere gesteentjes in de grond.
Sedimenten dus.
Sedimenten. En die wijn, die is gewoon echt wereldberoemd vanwege zijn hele uitgesproken karakter. Echt een hele uitgesproken wijn. Ik ben ook echt wel benieuwd wat je ervan vindt. Dus we kunnen wel eens even gaan proeven.
Ik ben heel benieuwd.
Ja. Het is een schroeftop ook. Ja, nee, dat is op zich, hoeft dat natuurlijk niet heel slecht te zijn.
Maar wel opmerkelijk.
Wel opmerkelijk. En dat gebeurt heel veel met deze wijnen. Omdat het bewaarpotentieel is eigenlijk niet zo heel groot. Dus je wil dit niet jaren gaan bewaren, zeg maar. Je wil het gewoon lekker nu drinken.
Het is heel licht van kleur.
Ja, het is bijna, ja, wat is het? Echt, ja, echt heel licht. Ja. Ik vind het wel een mooie kleur overigens.
Ik vind het als je in de zomer op het terras zit het is warm buiten, dat hij dan, die wijn is koud, dat hij dan condenseert zeg maar rond de glas. Zo ziet hij eruit, vind ik.
Ja, het is echt niet strogeel, maar het is echt een beetje dat peerachtige kleurtje, heel licht wit.
Nou, over peer gesproken.
Ja.
Ik vind hem citrusachtig.
Ja.
Ik vind hem ook wel kruidig ruiken.
Ja. Ik ben benieuwd.
Ik ga hem even proeven. Mm-hmm.
Oh ja, typische Marlboro. Je proeft het meteen. Dit smaakprofiel is heel moeilijk te vinden. Die Sancerre en die Polyphemée, dat is een beetje. Nou, het is een beetje geparfumeerd, zou je kunnen zeggen. Dus dat betekent dat het een beetje stuift is, maar vooral heel groenig. En de term buxus hoor je wel, of gras. Weet je, die buxushaag, echt een beetje dat grassige, groenige zit erin.
Ik denk dat ik dat net associeerde met kruidig.
Kruidig,
Maar dan inderdaad groene kruiden. En ik vind dat sowieso lastig, hoor. Als je een wijn moet omschrijven, dan ben ik daar sowieso niet de allerbeste in. Maar het is veel vaker een gevoel dan dat je ook echt groene kruiden terugproeft. Ja. Het is meer van, je wil hem met een kleur beschrijven, je wil hem met een gevoel beschrijven. Ja. En dan kom je voor mij bij grassig, groen.
Sommige van die Marlboro wijnen hebben ook een beetje asperge-achtige smaak. Van die witte asperges. Snap je wat ik bedoel? Heel licht.
Semi.
Niet echt. Ik vind dat hier valt het mee, hoor. Dat kan veel heftiger.
Wat asperge-achtig?
Ja, dat is echt een beetje dat echt. Ja, echt, een, ja, echt, asper, echt dat zit een beetje in het verlengde van die buxus en gastonen.
Oké. Okay.
Dat weet je dan, als het nog heel heftig aanwezig is, dan hebben we altijd een beetje een gevoel van asperges. Dit is echt een geur die je eigenlijk, als je dit eenmaal hebt gehad, dan is het iets wat je eigenlijk altijd eruit haalt. Ruikt. Want ze zijn nog echt veel frisser dan de of veel uitgesprokener, vind ik zelf, dan de wijnen uit de Loire.
Ja, want wat is het grote verschil tussen die twee?
Dan kom je toch eigenlijk wel weer een beetje op het verschil tussen de nieuwe en de oude wereld uit. Is dat dit is gewoon wat uitgesprokener. Het is wat stuivender, het is wat voller, zeg maar. En dat is echt wel het verschil tussen de Marlboro en de... Er zijn heel veel verschillen. We moeten ook nog maar eens een aflevering over Sancerre gaan maken. Mm-hmm. Dat zijn ook super mooie wijnen natuurlijk. Maar echt dat grassige, dat hebben ze die ook wel. Maar hier is het nog wel echt wel wat meer aanwezig, vind ik altijd. En vorige aflevering hebben we het natuurlijk ook over eikenhout gehad. En ik zei ook al dat een van de wijnen die weinig eiken krijgt, is de Sauvignon Blanc. En dat geldt hier eigenlijk ook. Dat proef je er ook aan, want het is echt gemaakt op zijn frisheid.
Ja.
Op zijn mooie, op zijn zure en op zijn...
Maar hoe zou je deze combineren dan?
Nou,
met wijnspijs?
Ja, dat is een leuke vraag. Gaat bijvoorbeeld bij... wat zou jij doen? Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
Ja, dan gooi je hem terug natuurlijk. Dat is jammer. Mijn eerste ingeving wat ik zou doen, ik zou denk ik met een... Ik zou denk ik een gerechtje met een rauwe vis pakken.
Ja.
Omdat ik denk, als je bijvoorbeeld iets met een... Ik serveer vis, zoals we weten, het liefst met een botersausje.
Ja.
Dan denk ik dat hij niet overeind blijft. Omdat hij dus te weinig hout heeft gehad. Of geen hout, misschien wel. Dus ik zou denk ik voor een sashimi-achtig gerecht gaan. Dus een stukje rauwe vis met misschien een klein beetje vette crème. Wat ik denk ik ook heel lekker hierbij vind. Ik maak binnenkort ook weer een crème met oester. Dat ook super mooi hierbij zou kunnen gaan. En dan bijvoorbeeld hamachi, denk ik, zoiets.
Ja, nee, dat is echt... wat is hamachi voor de luisteraar?
Hamachi is een kweek geelvin tonijn, die ook wel bekend staat als kingfish.
Ja, een hele vette en mooie tonijn, toch?
Super, dat is echt super. Ja.
Vette flavor opnieuw. Maar in ieder geval... Je hebt gelijk. Dit is goede wijn bij rauwe vis of als aperitief. Bij een oester kan het bijvoorbeeld ook mooi. Maar inderdaad, rauwe vis.
Tomatengerechtje, misschien zit ik nou aan te denken.
Ja, fris tomatengerechtje, zolang het niet...
Gepriceerde tomaatjes met een mooie vinaigrette.
Ze kunnen wel wat, hij kan ook wel wat zuur hebben, zeg maar, omdat hij heel uitgesproken is. Dus dat is echt iets... Het zijn echte gerechten die erbij passen. Dus vooral niet te stevig, want je wil dat die wijn mooi blijft staan. En er zijn ook wel mensen die zeggen, ik kan ook wel bij wat zalm doen, bijvoorbeeld.
Gebakken?
Ja, of gerookt zelfs wel. Want dat gerookt smaak is heel moeilijk te combineren altijd, want dat overheerst zo erg. Dus juist een wat frissere wijn die er echt tegenover staat, kan daar goed bij helpen.
Ja, want misschien ook wel leuk om daar even op in te zoomen. Als je een wijn kiest, dan ga je of op zoek naar complementair, of je gaat op zoek naar contrasterend.
Ja.
En dan zou je dus in dit geval zeg je eigenlijk, gerookte zalm ga je voor contrast. Terwijl misschien met dat tomaatje ga je juist voor complementair.
Ja, inderdaad. En dat is ook de vraag wat je nou echt vast wil houden. Hè? Wil je nou echt de wijn laten spreken of het gerecht laten spreken? Want je kan ook een hele uitgesproken heftige wijn, dan gaat het misschien meer om de wijn dan om het gerecht. Dus een hele mooie ondersteunende wijn. Vind je hem lekker eigenlijk?
Ja, zeker. Prettig glas, drink makkelijk weg. Ik vind dat die... Ja, ik denk... Dat zei ik vorige keer ook al. Dat het wel vooral, denk ik, ook weer een glas is wat heel lekker gaat bij een bij eten, zeg maar. Ja. Terwijl er ook... Nou, bijvoorbeeld, wat hadden we nou... Vorige week hadden we de...
De Rioja?
Twee weken geleden is dat.
Twee weken geleden, ja.
Twee weken geleden hadden we die Rioja. En die Rioja vind ik ook... Dat vond ik ook wel een wijn die je gewoon bij een haardvuur even drinkt. En dit is wel, denk ik, iets meer wijnspijs.
Op het terras. Lekker in het zonnetje.
Ja.
30 graden.
Ja, maar dan vind ik hem dan één glas. Want ik vind hem wel een beetje lafjes.
Oh, je vindt hem lafjes. Ja, ik snap. Ja, een halve fles hiervan opslurpen, dat is misschien wel net iets te veel van het goede. En wat zou je ervoor neerleggen, Joost?
Ja, misschien eerst even vertellen wat voor wijn we precies hebben.
Dan, ja, dat is goed. Ja, het is de Sauvignon Blanc van Tower Rock, Marlboro, 2020 ook. Dus het is ook een wijn die niet echt niet veel wordt opgevoed. Hè. Die gaat gewoon op de fles drinken, schroefdrop zit erop. En hij komt uit Utrechts wijnhuis. Dat is nog een leuk wijnwinkeltje. En daar hebben ze dus ook, daar hadden ze dus twee Marlboro's. Eentje van een hele dure. En dit is dan iets betaalbaarder. Dus die hint geef ik alvast de weg.
Ik ga voor 12 euro.
12 euro. Nou, dan zit je toch wel goed in de buurt. Dat was volgens mij 10 euro.
Oké.
Die Marlboro's hoeven... De andere, die Cloud Bay, is een heel bekende naam. Die was volgens mij richting de 32. Dat is echt een vrij prijzige wijn. En dit is 10 euro en dit is redelijk betaalbaar, maar ook wel een beetje de start van de Marlboro Sauvignon Blanc. Veel goedkoper, is toch moeilijk te vinden. Helemaal ook omdat het natuurlijk moet uit Nieuw-Zeeland komen.
Ja, je kunt het niet heel populair. Voor de geld.
Nee, precies. Nee, dat kan niet.
Ophalen kan wel.
Kan wel, maar dat moet je wel veel meenemen, want anders wordt het wel een duur grapje. Hey, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit bij het eten gaat zo meteen juist.
Ja, zullen we vast weggeven wat we precies gaan maken?
Ja, doe maar.
Een ceviche. Ceviche is denk ik bij heel veel mensen wel enigszins vaag bekend en ook wel op een kaart voorbij zien komen. Ik denk niet dat iedereen een goede ceviche gegeten heeft. Nee. Omdat ik vind dat die vaak gewoon wordt verzopen in zuur.
Ja, nou, we gaan het zien. Ik ben benieuwd.
Ik ook. Ja, ceviche, denk ik, een gerecht waar we allemaal wel eens van gehoord hebben. Maar waar we niet allemaal altijd even goede ervaringen mee hebben.
Nee.
Heb je wel eens een vieze ceviche?
Ik heb echt vaak vieze ceviche gehad. Van die eetcafés. En dan geef je toch maar de voordeel van de twijfel.
Dat je twijfelt tussen de saté of de ceviche.
Ja, precies. En dan denk je, nou, laten we toch maar even iets gezonder doen. Ja, en dan ga
had je
voor
de saté maar gedaan.
Ja, en dan gewoon dat je denkt van, is het nou het bankje waar ik mijn handen in was? Of is dat de ceviche zo zuur?
Nou ja, dit is wel herkenbaar. Laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, Wat mensen vaak doen is een ceviche is gewoon echt veel, veel, veel te zuur maken. Ik ga eerst uitleggen wat een ceviche is.
Ja, doe maar even. Ja.
Ceviche is een typisch Peruviaans gerecht. Gemaakt met eigenlijk rauwe vis en citrussap. En eigenlijk snij je de rauwe vis in stukjes. Dan gaat er een marinade overheen van met citrus onder andere. Dat kan limoen, citroen, maar dat zou eventueel zelfs sinaasappel kunnen zijn. En allemaal smaakmakers. En in Peru is dat eigenlijk het nationale gerecht. En het is helemaal door Zuid-Amerika heen getrokken. Naar Mexico, naar Chili, noem maar op. Allemaal hun eigen varianten. In Mexico eten ze voornamelijk met tostadas. Of met onze tortilla's, wel bekend. Ja. Terwijl die in Peru wordt die vaak met zoete aardappel gegeten. Overal zijn er varianten opgekomen. Dus het mooie is ook wel dat het niet, er is niet één ceviche.
Nee.
Wat wel eigenlijk heel eenduidig is in de Peruviaanse ceviche is corvina. En corvina is eigenlijk is een vis die in Nederland niet heel veel gegeten wordt. Ze hebben hem wel bij verschillende speciaalzaken. Ik vind hem zelf ook niet altijd even lekker. De enige echt perfecte bereiding voor corvina is ook een ceviche bereiding.
Niet bakken of zo?
Ja, kan. Maar dan zou ik veel eerder voor iets anders gaan. Ja. Zijn veel mooiere producten. En omdat hij dus niet uit de Noordzee komt, is hij ook redelijk prijzig.
Ja.
Maar dat gezegd hebbende, is het eigenlijk het leuke met ceviche is dus dat het heel multi-interpretabel is. Dus je kunt een Nederlandse ceviche maken met alleen maar Nederlandse producten. En dan kan je hem ceviche noemen.
Ja.
De citrus is een beetje tricky natuurlijk.
Ja, ik wou net zeggen.
Dat is een beetje een dingetje. Maar de citrus is niet key ingredient, want het gaat vooral om zuur. Doordat je zuur toevoegt aan vis, gaan eigenlijk die eiwitten garen.
Ja, dat is precies.
De chemische reactie, hè? Dus de pH van citroensap of citrussap is zo laag dat de eiwitten eigenlijk gaan stollen. Dus de vis is niet gaar, maar de eiwitten zijn wel gaar.
Ja.
En daardoor krijg je eigenlijk een speciaal mondgevoel. Dus ja. het smaakt ook alsof je zeg maar kip hebt gepocheerd of vis hebt gepocheerd. Dus je voelt dat het een beetje wrangig is aan je mond en aan je gehemelte. Maar het is nog steeds zacht. Want er zit natuurlijk geen spanning op je vis.
Ja, wat vroeg ik ook al van de vleesspanning.
Ja, vlees en bij vis identito. De spanning zit er ook op. Dus iets minder belangrijk. Maar dus wat is eigenlijk belangrijk? De Leche de Tigre. Weet je wat het is, Jasper?
Nee.
Nee?
Is met een tijger?
Ja, Leche de Tigre.
Leche de Tigre.
Nee, Leche de Tigre is eigenlijk wat er gebeurt als je citroensap of citrussap over je rauwe vis heen gaat gieten.
Oh ja.
Door dus dat die eiwitten gaan garen, scheiden die eigenlijk een soort witte, ja, een witte vloeistof uit. En wordt, ja, dat klinkt heel smakelijk.
Ja, ik wou net zeggen, ja.
En krijg je eigenlijk een soort niet-transparante oplossing. En dat lijkt op melk.
Ja, oh ja, oké.
Okay. Het is overigens natuurlijk gewoon nog steeds hetzelfde citroensap, maar het kleurt wit. Dus
ja,
het is,
ja, ik snap wat je bedoelt.
Ja, mooi. Maar ceviche is niet helemaal hufteproef in die zin.
Hufteproef, ja.
Kijk, dat weten we
niet. Niet zoals de botersaus van de eerste aflevering.
Die is heel hufteproef.
Die is hufteproef.
Die staat nog steeds rechtop in je pannetje.
Ja, volgens mij wel, ja.
In de studentenkamer.
Ja, dat zal wel, ja.
Ceviche, de vis die je voor ceviche gebruikt, is dus varieert per locatie.
Ja.
Maar één ding is altijd super belangrijk, is dat de versheid van de vis gewoon super goed is.
Ja.
Want je gaat vis rauw eten en er zijn vissen die bijvoorbeeld parasieten hebben. En waar je bij verhitting eigenlijk 90% van alle parasieten, bacteriën, gisten, virussen dood, is dat met in de zuurgaren niet. Dus wat er dus gebeurt is bijvoorbeeld in Thailand,
ja.
Daar is ook een soort ceviche-achtig gerecht ooit ontdekt. Daar is dus een hele epidemie door ontstaan.
Echt?
Ja. Dat is, volgens mij heet het Khoi Pla uit mijn hoofd, de Thaise variant.
Ja.
En dat heeft dus gewoon echt problemen gezorgd. Terwijl
gewoon ziekte, gewoon mensen die erg ziek worden.
Mensen die echt erg ziek worden. Maar dus niet, kijk, dat je ziek wordt als je rauwe vis, verkeerde vis eet, dat kan, dat kennen we. Dat is gewoon een voedselvergiftiging. Ja. En dat is vervelend en daar ben je een dag goed ziek van.
Of een goed excuus als je ergens geen zin in hebt.
Ja, dat noem ik ook wel eens. Ja, migraine vind ik ook altijd een goeie. Ja.
Vind je er ook vaak last van of niet?
Zo, normaal hè. Hoe komen we dan bij ceviche? Want we hadden het eigenlijk in het begin over van... Ja, niet alle ceviches zijn even goed uitgevoerd.
Nee.
Ik was in september was ik met Stijn, met mijn broertje, was ik in Kopenhagen. En we gingen eigenlijk bij een... we hadden eigenlijk niet zoveel zin om uit eten te gaan. Maar we gingen bij een restaurantje uit eten.
Geen zin, maar toch maar gedaan.
Toch maar gedaan, ja. Je bent er dan toch.
Je moet toch van het geld af op een of andere manier.
En we gingen uit eten en daar stond ook ceviche op de kaart. En het was heel leuk eigenlijk, want ze hadden een tasting menu. Wat eigenlijk over het algemeen niet heel vaak gebeurt in niet super bekende restaurants. Mm-hmm. Tasting menu is eigenlijk dat je gewoon gaat zitten en de chef bepaalt wat. En je kunt wel aangeven wat je wel en niet lust. Maar daar hadden ze dus ook. En het was eigenlijk gewoon een keten volgens mij, als ik me niet vergis. En daar stond ook een ceviche op de kaart. Dus ik denk al bij mezelf, oh, daar gaan we weer. Krijgen we weer zo'n zure bak soep.
Ja.
Maar het was echt een super, super leuke ceviche. En het was een ceviche gemaakt met helbot.
Nou, ja?
Niet een typische ceviche vis bij uitstek. Maar ja, voor Denemarken natuurlijk wel een logische keuze. Want ja, het is een vis die komt ook uit de Noordzee.
Ja.
Daarbij zat de Physalis, Kaapse bes, goudsbes, die je bij Van der Valk vaak krijgt, waar je het kroontje zo omhoog kan doen.
Ja.
Kokos en passievrucht.
En de passievrucht is dan de zuurmaker, hè?
En precies, het sap van de passievrucht, dat zorgt er dus voor het zuur. En dat geeft dus ook weer aan dat je dus niet per se die citrus nodig hebt om dat zuur toe te voegen.
Ja.
Je zou bij wijze van spreken ook augurkensap kunnen pakken.
Oh, dat lijkt me verrukkelijk.
Of zuurkoolsap. Ja, ik heb het nooit gedaan, maar ik kan me voorstellen, als je het goed combineert, dat het wel kan werken.
Wel?
Ja, zeker wel. Ja. Kijk, augurken zijn op zichzelf natuurlijk lekker. Dus dat sap smaakt ook prima.
Ja.
Als je daar je vis in marineert en je maakt er een superlekkere saus of een superlekkere mayonaise bij of een emulsie. Ja, dan heb je gewoon een heel mooi gerechtje nog steeds, denk ik.
Ja, piccalilli.
Maar het belangrijkste is wel gewoon om dus die ceviche of dat zuur te balanceren met andere producten.
Ja.
Dus dadelijk ga ik een ceviche maken voor je, voor ons, waar avocado in zit, waar mais in zit. Die is redelijk klassiek, klassieke producten.
Ja.
Maar wel op mijn eigen manier, denk ik, in balans gebracht.
Ja, want ik weet, maar wat ook de truc is toch, is de garing, wat ik garing goed krijg. Want ik heb ook wel eens gevoel in die restaurants, dan zet ze een dag van tevoren, zet ze het in het zuur en dan fret je het die avond zelf op. En dat is gewoon niet te doen. Dat is echt vies.
Ja, het is eigenlijk, werkt het gewoon hetzelfde als vlees in de oven schuiven. Dus je kunt van rare naar medium well gaan. En rare, dan is het echt 10 tot 15 minuutjes. Dus waar we nu op zitten ongeveer met de switch. Ik heb hem al gemarineerd net. Ik vind eigenlijk het lekkerst als hij mooi beetgaar is. Dus tussen 15 en 20 minuten mag hij wel marineren.
Ja.
Ook een beetje afhankelijk van hoe je je vis hebt gesneden natuurlijk. Ja. Als je voor hele kleine blokjes gaat, dan heeft hij dus veel meer oppervlakte om te garen. Dus gaat die garing veel sneller.
Ja, precies.
En ik heb hem nu redelijk grof gelaten. Ik hou er wel van om die structuur nog een klein beetje terug te proeven. Ja. Dus ik heb hem nou laten ongeveer tussen de 20, 22 minuutjes laat ik hem in het zuur liggen.
En we hadden het net al over die vis die je kan gebruiken. Maar ik kan het ook met kokkieën bijvoorbeeld. Of met inktvis heb ik ook wel volgens mij gehad. Of zoiets met,
inktvis heb ik nooit op. Durf ik ook niet zo over te zeggen. Kokkieën zeker. Ja, kokkieën wordt natuurlijk heel vaak in een rauwe bereiding geserveerd. En eigenlijk kun je dus alle soorten vis pakken die je wil. Ik moet wel zeggen, ik vind witvissoorten over het algemeen
beste.
Beter dan bijvoorbeeld zalm of tonijn.
Lekker in de pangasius.
Pangasius vind ik top.
Ja, dat is een mooi spul, hè? Ja. Vooral als het even ingevroren is.
Ja, liefst. Ja.
Liefst, hè? Liefst ingevroren en dan lekker in gewoon in bak
lekker
warm water.
Gaar, ja. Echt goed gaar.
Nee, dat vind ik ook echt lekker. Top spul.
Super.
En hoe heb je deze gemaakt?
Ik ga hem nog even afmaken, maar ben ik begonnen met limoensap. Ananas, dus gewoon een verse ananas.
Ja.
Wat ook nog wel grappig is, in ananas zitten enzymen. En enzymen zijn ook weer bepaalde stofjes. Daar gaan we sowieso nog een keer over praten. Ook heel belangrijk bij fermentatie. Maar die enzymen zorgen er ook voor dat die vis eigenlijk nog wat sneller gaat. Misschien heb je het wel eens gehoord, maar vroeger op de kokschool leerde men dat je kon bavarois maken met van alles, maar niet met ananas en kiwi.
En ja, daar zit die enzymen in.
Ja, de enzymen in die ervoor zorgen dat je gelatine eigenlijk niet wil zetten.
Je kan het ook in je mond voelen als je heel veel ananas eet, volgens mij. Dan wordt het een beetje ruwer.
Ja, ik ken ook een ander verhaal over ananas.
Ga door, ja. En dan ananas?
ananas, de shallot, knoflook, chilipeper, En dat is dan, daar maak ik eigenlijk de marinade mee.
Koriander?
Koriander zit inderdaad ook in. Daar maak ik de marinade mee. Die heb ik 20 minuten geleden over de vis heen gegooid. En dan ga ik dadelijk maken er een gerechtje van. Dus dan gaan er nog wat andere smaakmakers bij komen. Nou, de ceviche is zojuist afgemaakt. We begonnen dus met de ceviche uit de Letje de Tigre te halen. Je zag ook echt dat die echt een beetje troebel was geworden.
Melkig, ja.
Ja, een beetje melkachtig. Je ziet ook aan de vis dat die eigenlijk aan zijn buitenkant wit van kleur is geworden. Wat je dus ook ziet als je de vis eigenlijk gaart. En dan hebben we hem eigenlijk afgemaakt, of heb ik hem afgemaakt, met avocado, mais, een klein beetje ananas in blokjes. En wat verse munt en koriander. En eigenlijk een hele basic versie. En die eten we met een tostadaatje. Die overigens niet zo lekker rookt.
Zo, die waren goor niet te doen.
Nee, dat was echt vies. Dat was van La Morena. Noem merk ook gewoon hoor. Naam en toenaam. Niks ervan.
Ja, maar het ruikt echt naar... Nou, ik weet niet of dit...
Naar veevoer ruikt het.
Veevoer. Ja. Die tostadas zijn niet te hakken. Maar het is ook niet zo moeilijk om zelf te maken, toch wel?
Ja, wel. Want je moet je mais moet je... Dit zijn mais tortillas. Die moet je namelijk zelf... Ja, niks te maliseren, volgens mij heet dat.
Oké, okay. Dat is wel moeilijk om te doen.
Ja, dat is veel werk. Ook om dat woord uit te spreken alleen al. Dus we gaan het proeven.
Ik ben benieuwd. Ik ga hem eerst zonder die tortilla proeven.
Ja, dat lijkt me ook beter. Probeer een beetje van alles te pakken, hè. Dus,
ik haal alleen de mais er tussenuit, denk ik.
Hou je niet van mais?
Nee, die neem ik alleen. Ja, heel lekker. Dus dat vette van die avocado gaat heel lekker bij het frisse van die vis. En hier en daar een vleugje ananas erbij. Ja.
Ja, smaak... Ja. Hij had iets hoger op smaak gemogen, vind ik, persoonlijk. Iets meer zout. En wat hier ook nog wel lekker bij was geweest, een klein beetje crème. Iets vettigs nog. Om een beetje samen te brengen. Maar die avocado doet het wel goed, hoor. Dus smaakt goed. Ik ben niet geheel ontevreden.
Nou, ik vind hem ook niet gek. En wat hij doet, ik ben eigenlijk nooit zo heel erg fan van mais uit blik. Maar waarom heb je dat er nou toch doorheen gemieterd? Want ik vind het nu wel goed te doen.
Nou ja, ik vind in dit geval is het gewoon fijn, omdat het zit punt 1 een klein beetje zetmeel in. Dat maakt het iets makkelijker eten met die vis samen. En hij is natuurlijk licht zoet.
Ja.
Suikermais. En dat zoete, want dat is natuurlijk ook wel een ding als je normaal de ceviche eet, is zo zuur. En nu is hij gewoon door het ananassap, maar ook door de mais, is hij gewoon een klein beetje meer in balans.
Ja, eigenlijk kan iedereen het zelf thuis ook maken. Het is echt super makkelijk als je maar rekening houdt met niet te veel zuur en niet te lang garen. Volgens mij is dat een beetje de conclusie, toch?
Ja, dus blijf ook gewoon vooral proeven. Maar dat is natuurlijk altijd een beetje de crux van het verhaal. Ja, ik heb een tijdje kookworkshops gegeven. En er waren er vaak mensen die dan na een 2 uur koken, dat ze zeiden van ja, is veel te zout. Ja, dan probeer je dan nog maar zout uit te toveren. Dat kan niet.
Ik kan er maar toevoegen.
Ja, dus mensen moeten gewoon constant blijven proeven. En er is nog veel op te lossen. Maar uiteindelijk moet je wel eventjes... zijn die tostadas vies? Ja? Is het heel erg? Mm. Oh, ik ga niet eens aan beginnen dan.
Nee, het is echt niet te doen. Neem even een hap met tostada, maar het is gewoon echt heel vies.
Oeh, bah. Zou die nogal goed zijn?
Ik weet niet, maar...
Bah.
Ongekend dit, nee. Oh. Niet te hakken. Snel, spoel het weg met de wijn. Ik kan nog gelijk eens even kijken hoe dat gaat.
Oh, echt heel vies. Als mensen ooit nog zeggen, ik lust geen Sauvignon Blanc, moet je me wegspoelen met dit tostada. Ben je blij dat je Sauvignon Blanc hebt?
Ja. Nou, ik ben, terwijl we de tostadas wegspoelen met de Marlboro Sauvignon Blanc, ben ik eigenlijk wel benieuwd hoe de wijn-spijs combinatie van de grond komt. We gaan hem eens even proeven. Hij wordt wat zoetiger, de wijn, hè?
Dat hele frange wat hij in het begin had,
ja,
valt toch wel een beetje weg.
Ja, hij wordt echt wat zoeter. Ik vind wel dat hij misschien wel een beetje te veel wegvalt bijna, de wijn.
Ja. Vooral, ik had net toevallig een hapje met wat Charlotte erbij. Ja, dan is hij wel heftig.
Geen kans.
Dan gaan we nog een keer.
Nou, nee. Ik ben er niet kapot van.
Nee, is geen fantastische wijnspijs.
Nou ja, het is prima. Het kan prima. Het kan prima dat je in een restaurant dit krijgt en dat je zegt, nou goed. Maar het is niet een wijnspijs waarbij je zegt 1 en 1 is 3, zeg maar. Het is echt een...
Vorige keer met die Rioja hadden we dat wel eigenlijk.
Ja, dat was verbluffend.
Dat is echt supergoed. Mm-hmm. Dat ze elkaar omhoog helpen in niveau. Ja, exact. Dat is nu niet. Ze blijven allebei redelijk staan.
Ja.
Maar ze worden er niet allebei beter van.
Nee, ze worden niet, niet veel beter. Maar wat voor cijfer zou je deze wijn eigenlijk geven? Volgens mij hebben we dat net niet gedaan.
Ja. 6,5.
6,5?
Ja, gewoon een prima glas, maar ben er niet kapot van.
Prima glas, ben er niet kapot van. Nee, maar dat is ook wel echt smaak, denk ik, hoor. Want Marlboro is dat wel een hele specifieke, specifieke smaak. Moet je echt van houden. Sommige mensen gaan er helemaal... Mijn vader vindt het helemaal geweldig. En die houdt helemaal niet van de Chardonnay. Sommige mensen vinden het veel te strak, zeg maar.
Ja, ik vind het wel vrij aan de strakke kant.
Ik moet van de wat vettere wijn. Beetje boter.
Het zal een terugkerend thema blijven, denk ik. Maar dat klopt wel, ja.
Het zal dus niet. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Sauvignon Blanc en de ceviche. Niet een hele goede combinatie.
Ceviche.
Wel allebei lekker, vond ik.
Ja, los van elkaar allebei.
Goed, de combinatie was niet zo lekker. Dan rest mij nog te zeggen dat als je gelul hebt gehoord...
Ongetwijfeld.
Of denk van, nou, dit klopt echt niet wat die mannen zeggen. Dan kan je ons altijd mailen op lulloverkoken@gmail.com of in onze DM op Instagram.
Slide onze DM in, hoor.
Ja. Slide onze...
Lachend.
Lachend. Leuk, man. En dan alleen nog even de vraag. Als je het leuk vond, volg ons even op Spotify en op Instagram. En dan het thema voor over 2 weken. Dat wordt Nederlandse wijn en Italiaanse kaas.
Pecorino, Parmigiano Reggiano en Grana Padano.
Ik kan niet wachten.
Top.
Proost, Joost. Zo, die tostada was gigantisch, zeg.
Ja, dat was niet... Dat was niet...